We kennen allemaal wel die momenten dat we elkaar ontmoeten in de kerk of op het werk en dat we met elkaar roepen, oh, waar gaat het toch naartoe met deze wereld? Wat gaat er nou allemaal gebeuren? Wat een ellende, wat een narigheid, wat een zooitje, zeggen sommigen al. Wat gebeurt er allemaal? Nou, ik kan het gewoon, gelukkig heb ik het antwoord, ik kan het je vertellen, het gaat naar het einde toe. Mooier kan ik het eigenlijk niet maken. Jan die bad het al. We mogen wel uitzien naar die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die er zal komen, die goed zijn. Maar deze aarde, dit wat op dit moment gebeurt, gaat naar het einde toe. En dan kunnen we met z'n allen heel hard tegenduwen en zeggen, we willen dat niet, we gaan het tegenhouden. Hou je niet tegen. Want het zit in Gods plan. God gaat zijn weg met deze wereld. En hij gaat ook zijn weg met ons. Komt het nog goed met deze wereld? Komt het nog goed met Nederland? Nee. Komt het nog goed met Europa? Nee. Komt het nog goed met de wereld? Nee. Ja. Maar hoe ziet onze toekomst er dan uit? Wat hebben we dan voor hoop voor de toekomst? Nou, daar wil ik eerst een psalm over lezen. Psalm 5, vers 11. Er staat eerst een ander plaatje voor, maar dan komt die psalm. Nou, ik kan hem gewoon even voorlezen. Hij is er. Oké. Psalm 5, vers 11 tot 13. Er staan heel mooie dingen in de psalm. Dat zei Anouk ook al. Echt de moeite waard. Ik heb het ook een verschillende keer gedaan. Gewoon een keer beginnen bij psalm 1 en dan gewoon tot psalm 150 allemaal lezen. Psalm 119 is een uitdaging, maar goed, de rest is goed te doen. Psalm 5, vers 11 tot 13. Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige Heere. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Dus dit is wel onze toekomst. Dat God zegt, als wij tot hem onze toevlucht nemen, dan mogen we voor eeuwig juichen, omdat u ons beschut. Laat van vreugde opspringen. Yeah! Van hij is erbij. U immers zegent de rechtvaardigen. En wij zijn rechtvaardig, niet om onszelf, maar door het offer van de Heer Jezus zijn we gerechtvaardigd. Wij zijn rechtvaardig. En u omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Ik had er een plaatje even van gemaakt. Ik hou er soms van om dingen even voor te stellen van hoe dat er zou uit kunnen zien. Hier zien we de wereld, hier zien we de mensen, hier zien we ons leven. Allemaal mensen, maar tussen al die mensen zijn een aantal mensen die gerechtvaardigd zijn en die de Heer omringt als een schild waar God omheen is. En voor hen zorgt de God. Het is geen ondoordringbaar schild, zoals je wel eens in films of dat soort dingen ziet natuurlijk, van gebeurt je helemaal niks, natuurlijk gebeuren soms dingen. Uiteindelijk is het wel ondoordringbaar voor je ziel en voor je hart, geloof ik. Dat God die wil beschermen, dat daar niet kan doordringen. Maar goed, hoe zit het dan met de wereld? Hoe zit het dan met al die mensen waar God niet omheen is? Hoe komt God nou bij die mensen? Nou, als je dat wil weten, moet je eigenlijk naar Jezus kijken. Wat deed Jezus? En ik ben er zo over na gaan denken geweest deze week. Ik heb in de Bijbel gelezen, gebladerd. En wat me echt is opgevallen, aan één kant wist ik het wel, maar het viel me nu extra op. Jezus zocht altijd mensen op. Jezus maakte altijd contact met mensen. Hij ging naar mensen toe. Bijna alle genezingen die Jezus deed, heeft hij ze in ieder geval toegesproken, oog in oog, of ze aangeraakt. Het was heel persoonlijk. Er was eigenlijk maar één verhaal wat ik ken. Dat was van die knecht van die hoofdman, van die Romeinse hoofdman. Jezus ging wel op weg, want hij, Romeinse hoofdman, zei, mijn knecht is heel ernstig ziek. Kan Jezus niet komen? Jezus ging op weg en die Romeinse hoofdman dacht, hij hoort eigenlijk maar niet bij mij te komen. Dus die is hem tegemoet gegaan, u hoeft niet bij mij te komen. Want als u een woord spreekt, dan kunt u die knecht genezen. En Jezus zegt, wauw, wat een geloof had die man. Hij zegt, ga maar naar huis, want die knecht is beter. Die knecht was heel veel verder weg. Dus Jezus kan het dus wel op afstand genezen. Maar we zien in de Bijbel dat hij het eigenlijk nooit doet. Dat er altijd contact nodig is. En als je dat zo verder gaat kijken, als je kijkt in het Oude Testament, was dat eigenlijk ook zo. In het Oude Testament zien we ook dat mensen contact maken. Ik moest nog denken aan Jezus. Bijvoorbeeld in het geval van Lazarus was het eigenlijk veel handiger geweest als hij op afstand had. Want er kwamen mensen naar hem toe. Je vriend Lazarus is ziek en Jezus die ging niet gelijk. En toen was hij gestorven toen Jezus aankwam. Hij had hem best op afstand kunnen genezen. Maar hij deed het niet. En we zien dat terug in de hele Bijbel. Dat God altijd van mensen verwacht dat ze in beweging gaan, dat ze contact maken. Dat God werkt altijd door mensen heen. Hij gebruikt altijd mensen. Soms zouden we zo graag willen hebben dat God zo op afstand even een veeg zou doen met zijn hand. Of zo van, God doet het niet. Hij heeft, waarom niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Hij kan het best. Ik bedoel, hij is almachtig, hij is groot. Maar hij doet het niet. Bijvoorbeeld, ik zat te denken aan Jericho. Jozua, die moest naar Jericho toe. Wat zei God tegen die mensen? Je moet er eerst 13 keer omheen lopen. Voordat die muren vallen. Die mensen, het hele volk, 13 keer eromheen gelopen. En ja, echt 13 keer. En toen, na de 13e keer, begonnen ze te juichen. En die muren stortten in één keer in. God had net zo goed dat al gelijk bij de eerste keer kunnen doen, hoor. Hij had het eigenlijk al kunnen doen voordat ze er gingen weg. Hij had het misschien al kunnen doen toen ze nog op weg waren in de woestijn. Want uiteindelijk deed God het. Maar hij laat mensen in beweging komen. Hij laat mensen dingen doen voordat het wat gebeurt. Sommige mensen denken nu ook dat je 7 keer of 13 keer om een stad moet lopen om Gods weg daarin laten doen. Nou, het is maar 1 keer gebeurd in de Bijbel, hoor. De rest van het Kanaan hebben ze gewoon op andere manier ingenomen. Dus je moet niet gelijk bepaalde systeempjes, want dat heb ik ook ontdekt. God werkt niet via systemen. God werkt door de Heilige Geest. Maar hij gebruikt wel altijd mensen. We zien eigenlijk telkens dat de mensen in beweging moeten komen en dat God dan wat doet. Tegen Jozua zei hij ook van, staat in Jozua 1 vers 3, iedere plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik aan Mozes gesproken heb. En ik denk dat dat eigenlijk voor ons ook zo werkt. We zijn soms, tenminste, dat is, spreek ik even om mezelf, dan ben je soms zo aan het denken van, je wil soms dingen veranderd zien. Je wil soms dat dingen anders gaan en daar bid je voor en dan strijd je ervoor. Ik denk dat God gewoon wil dat we op weg gaan. En dat de plaatsen waar onze voedsel komt, waar we onze voeten zetten, dat God dat aan ons geeft. Niet op afstand dingen zomaar laat gebeuren. We zien het steeds terug in de Bijbel. Je moet op weg gaan en wat je inneemt, dat gaat God aan je geven. Is er een nood in je familie? Kun je uitgebreid ervoor gaan bidden voor die persoon? Ik denk dat God wil dat je er naartoe gaat. En dat je hem ontmoet, of haar ontmoet, als dat kan. Als iemand in Amerika woont, is het natuurlijk een heel probleem. Als je een dochter in Amerika hebt, dan is dat heel lastig om er even naartoe te gaan. Want dan kun je, en God is in staat om afstand ook dingen te doen. Maar als het binnen je mogelijkheden ligt, dan moet je dat doen. Want Jezus heeft het zelf laten zien. Het is een God, Jezus is een God van relatie, van contact. Ik denk dat wij dat soms een beetje kwijt zijn geraakt. Ook door het hele social media gebeuren. Het klinkt ook sociaal natuurlijk, de sociale media. Maar soms is het heel asociaal. En heb je gewoon heel weinig contact. God kan het gebruiken, maar God kan alles gebruiken. Je kan alles gebruiken. Soms kun je door contact via het evangelie wordt ook gebracht via sociale media. In landen die gesloten zijn, waar mensen niet zomaar binnen kunnen, kan God binnenkomen. Dus God werkt op heel veel manieren. Maar als ik het nu even gewoon op ons heb hier in Nederland, dan denk ik dat God wil, wat zal Jezus doen? Jezus zou naar de mensen toe gaan. Als er ergens nood was, ging Jezus er naartoe. Hij ging niet alleen maar bidden. Hij bad ook heel veel. Bidden is belangrijk. Maar we moeten niet alleen blijven bij bidden. We gaan even terug naar het volgende. De volgende tekst die ik wil lezen. In Johannes 17, Dan zien we het gebed van de Heer Jezus, wat hij bad. En daar zien we dat ook terugkomen. Jezus, ik heb er maar een stukje uitgenomen. Dus je zou thuis maar gewoon helemaal moeten lezen, dat gebed. Johannes 17, vers 14. Ik heb hun, dat zijn de discipelen, maar ze zijn ook wij, u en ik, jij en ik. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat. Waarom? Omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Omdat ze alle één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, omdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u en mij, omdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. We zien hier een paar dingen. Het eerste wat ik rood heb opgelicht even, van dat Jezus heeft u gezonden. Ons allemaal. Hoef je niet voor de zending in, hoef je niet voor een ander land, maar je bent gezonden in deze wereld. Je ziet ook dat Jezus duidelijk scheiding maakt. Wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn van een andere wereld, het Koninkrijk van God. We leven wel in deze wereld, maar zijn er niet van. Is dat echt zo? Of denk je van ja, ik ben misschien toch wel nog wel heel erg van deze wereld. We zien eigenlijk aan de verhalen in de Bijbel dat Jezus en zijn discipelen zich nooit bemoeiden met de wereld, met het hele wereldgebeuren. De Romeinen waren op dat moment de baas in Israël. Er waren mensen die in opstand probeerden te komen. Er was onvrede, er waren protesten. De discipelen en Jezus deden er nooit aan mee. Jezus heeft zelfs gezegd, op een bepaald moment, dat hij wist dat Jeruzalem, dat de tempel verwoest zou worden. Door de strijd tussen de Romeinen en de Israëlieten, 70 jaar later gebeurt dat. Hij heeft nooit zijn best gedaan om dat tegen te houden. Hij heeft nooit gezegd, oh vader, want hij wist dat dat gewoon, dat moest gebeuren. Ze hebben zich daar nooit druk om gemaakt. En soms kom ik christenen bezig tegen, die zijn zo druk met deze wereld te willen verbeteren. In die zin van het anders maken. Het gaat je niet lukken, want zoals ik al in het begin zei, we gaan toe naar vernietiging uiteindelijk. Dus de energie gebruik je dan verkeerd. Je kunt het beter anders gebruiken. In 1 Petrus 2... daar zegt Petrus ook, wij zijn bijwoners op deze wereld. We zijn vreemdelingen. En in Corinthiërs zegt Paulus dat Jezus door ons de geur wil verspreiden van zijn liefde, van zijn kennis. Daarvoor zijn wij hier. Anders hadden we al lang bij de Heer kunnen zijn, want daar is veel beter. Hier is het niet supergoed, niet superleuk. En het zal nooit supergoed en superleuk worden. Dicht bij de Heer wel. Maar niet gewoon in de wereld om ons heen. Jezus stuurt zijn discipelen erop uit om de wereld in te trekken. Dat is ook de opdracht, hè? Gaat de wereld in, verkondig het evangelie over deze hele wereld. En als je daarnaar kijkt, is het altijd verspreid doordat mensen het hebben doorgegeven. Doordat mensen op weg zijn gegaan. Jezus heeft niet de Heilige Geest erop uitgestuurd. Van, ga er maar uit en ga mensen bekeren. Ze had misschien ook gekund, ik weet het niet. Ik heb dat niet zomaar. We zien het niet. Hè? Bij wijze van spreken van we gaan bidden. Heer, dat in Tiel. Heer, laat uw Heilige Geest vallen op Tiel. Laat alle mensen bekeerd worden en laat ze allemaal. Gebeurt niet. Als wij willen dat Tiel bekeerd kan worden, dan zullen wij op weg moeten gaan. Dan zullen wij mensen om ons heen moeten bezoeken, moeten. Wat moeten vertellen, dan zullen wij op ons werk, op onze school, in onze straat, in onze buurt moeten laten zien wie Jezus is. Want alleen dan als we dat doen, dan kan Jezus, gaat het evangelie door. Heel soms, we hebben het natuurlijk met Paulus, een verhaal. Paulus die als Saulus de christenen vervolgt en op weg is naar Damascus. En dan in één keer bliksem. En dan is daar de stem van Jezus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Zonder, even zonder tussenkomst van een mens spreekt God tot hem. Maar dan toch later stuurt God toch Ananias naar Paulus toe om hem te zegenen, om hem toe te spreken, om met hem te bidden. Hij heeft toch een mens nodig. Zo gebeurt dat soms ook in de Arabische wereld op dit moment. Dat mensen een droom krijgen en dat ze Jezus zien. En de Heilige Geest kan dingen doen, hè, buiten onszelf. Maar uiteindelijk zijn er toch altijd mensen nodig die mensen bezoeken of bellen of aanspreken of om ze dichter bij de Heer te brengen. Om ze in het Koninkrijk van God te laten komen. Volgende tekst. Oh ja, die heb je. Die heel mooi. Daar staat het ook nog, hè. Maar u. Jij, ik. U. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden, de goede dingen zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu een ontferming aangenomen. God heeft u geroepen uit de duisternis. Anouk zei dat zo in het begin ook van, hoe zou dat zijn? Hoe ben je zonder God? Anouk wist het niet meer hoe dat was. Er zijn heel veel mensen om ons heen die het gewoon aan de lijf ervaren hoe het is zonder God. Daarom roept God ons dat wij ze kunnen vertellen van het kan ook met God. En met God is beter dan zonder God. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, had ik net ook al gezegd, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En wat zegt Petrus daar eigenlijk aan het eind? Van, nou, wees nou maar goed, doe de goede dingen. Zelfs als ze van je kwaad spreken, zelfs als ze je lelijk behandelen, wees niet lelijk terug. Wees goed, laat de liefde zien. En op den duur zal er een moment komen dat ze dan in één keer denken van oké, ik heb daar toch iets gezien. Dat ze op een dag toch God zullen verheerlijken door hetgeen wat ze in jou, in mij hebben gezien. Dat is onze opdracht. Het is geen vrijblijvendheid. God wil ons er allemaal gebruiken. Want pas als wij het allemaal doen, dan kun je veel effect hebben. Als maar één of twee mensen doen, ja. Stel je voor dat één of twee mensen in Tiel dan ja, daardoor de Heer leren kennen. Oké. En dan misschien nog een keer drie of vier. Dat gaat niet hard, hè. En we willen zo graag dat Tiel en omgeving bereikt wordt. Of Geldermalsen. Of als je op een andere plaats woont, maakt het ook allemaal niet uit. Maar dat willen we. Maar als je blijft zitten waar je zit, dan gaat het niet gebeuren. Wij zijn Gods handen en voeten. Wij zijn zijn stem eigenlijk. Daar wil God ons voor gebruiken. En gelukkig helpt de Heilige Geest. Want uit onszelf zouden we dat helemaal niet toe in staat zijn. Dan zouden we niet het licht van God kunnen laten zien. Maar als je gevuld bent met de Heilige Geest, kan dat uit je uitstralen. Vorige week had ik het met iemand over van bijvoorbeeld, het is bijna de tijd dat Halloween is. En dan heb je ook wel eens christenen die bij elkaar van, wow, wat verschrikkelijk. En vroeger was dat niet. En nu is Halloween. En dan kun je met elkaar bidstonden gaan houden. Dat Halloween gaat wijken voor de naam van Jezus. En dat het niet zal gebeuren. Sorry, uit ervaring. En dat wat ik in de geschiedenis kijk, zeg ik van, help niet. Want het hoort bij die weg die wij als Nederland gaan naar het eind. Het is een strijd, die kost energie en het is niet naar Gods wil. Als jij iets wil doen aan Halloween, laat je licht maar schijnen. Laat maar zien dat God een God van de levende is en niet van de dood. En natuurlijk heb je ermee te maken. Er zijn kinderen die naar een school gaan waar je ermee te maken hebt. Dat kinderen Halloween moeten, waar de school aan Halloween doet. Nou, dan moet je daar ook je standpunt in nemen. Maar wees ook daar liefdevol en laat ook daar het licht zien. Je strijd is nooit tegen mensen. Ook al hebben ze soms zulke verkeerde gedachten. Je strijd is niet tegen de mensen, het is tegen de machten die erachter zitten. En benadert de mensen met liefde. En als je kinderen naar zijn school moeten, dan mag je weten dat God met ze is. En dat je ze mag zegenen. En dat, hè, wat we in het begin zagen, dat God ook om hen legert en ze beschermt. En misschien bidt God voor, misschien, ik denk wel op een school, bijvoorbeeld als je daar echt zelf mee te maken hebt. En er zijn er meer mensen die dat hebben. En je zou daar als christenen gewoon je plaats in nemen. Dan zou dat kunnen zijn dat je merkt dat op die school dat ze in één keer zeggen, we gaan geen Halloween meer doen. Want zo werkt God wel. Maar dan is het persoonlijk. Dan is het waar je zelf bij betrokken bent. God gaat Halloween niet uit dit land weg doen. Er zijn veel te veel mensen die gewoon niks met God willen en die gewoon hun eigen gang gaan. Het hele genderproblematiek. Oh, wat een ellende en zo. We moeten bidden en strijden. Hou maar op. Het gaat gewoon door. Ga maar gewoon in liefde met die mensen om. Ga in liefde met alle mensen om. Want dat is onze taak. Daarvoor heeft God ons geroepen. Gebruik daar je energie voor. Soms weet je niet wat je moet bidden. Maar ik vond een heel mooi gebed waarin je wel heel goed kon zien dat het naar Gods wil is. En dat staat in Handelingen. Ik had nog wel een, even kijken. Oh ja, deze even. Ik hoef eigenlijk niks te zeggen, je kunt gewoon lezen. We hebben het gelezen in de Bijbel, hè? Je bent geroepen. Zonde, om mee om na te denken. De volgende, deze had ik. Hè. Dat is zo van dat je dan ziet, ja, als God om jou heen is en je hebt contact met degene die naast je staat, dat op die manier zijn liefde wordt doorgegeven. En je kunt je voorstellen, als dat door zou gaan, als die mensen het ook weer doorgeven en doorgeven, dat eigenlijk op den duur een hele groep mensen zo dicht bij God zijn. Dat is hoe God werkt. Maar dan komen we bij dat gebed waar ik het over had. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, heb ik nog als tussen eigenlijk van, dat je, als we toegaan naar God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En daarom is het natuurlijk wel belangrijk, wat ik net zei. En misschien zijn er mensen die er anders over denken, hè? Want ik weet wel dat ik gewoon wel misschien een beetje radicaal ben als ik zeg van, het helpt niet om dat tegen te bidden dat Halloween weggaat. Er zijn mensen die dat wel doen en die dat geloven. Dat kan ook, hè. Ik geef even mijn gedachten hier, hoe ik dat deze week heb ervaren. Dat ik heb gedacht van, dat we bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten we dat wij het gevraagde, dat we hebben gebeden ontvangen. En dat is ook een van de redenen. Ik heb het zo vaak meegemaakt, ook zelf strijd gevoerd tegen zulke dingen. En het gebeurde gewoon niet. En dan kun je denken van, ja, ligt het dan aan mijn bidden? Ja, natuurlijk, mijn bidden is niet volmaakt. Maar gewoon, wie kan wel volmaakt bidden? Steek even je vinger op. Nee, dat zegt niemand. Maar God is liefdevol. Dus als ik iets goed zou bidden, zou God dat geven. En God heeft het, zulke dingen heeft hij, ik heb het nooit gezien dat het is gebeurd. Dus soms, en wat ik net al zei, ik heb ook nooit in de Bijbel gezien dat God, dat de discipelen met dat soort dingen bezig waren. Ze waren alleen met zichzelf en met God bezig. En dat zien we in Handelingen terug. Een gebed wat ze daar bidden, Handelingen 4. En een situatie, de discipelen hebben, er was een verlamde man in de tempel, die bij de tempel was. De meeste van jullie kennen het verhaal. En Petrus en Johannes die zeggen tegen die man, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb zal ik je geven. Goed uitgangspunt ook voor ons, hè. Wat ik heb, zal ik je geven. Als je mensen ontmoet. Ze hoeven niet per se verlamd te zijn. Soms zijn mensen ook verlamd in hun denken of in hun. Maar goed, er een heel gebeuren. De mensen raken helemaal op beroering. Die man wordt genezen. Een heel opstootje. Wat gebeurt er uiteindelijk? De discipelen worden opgepakt door de tempelpolitie. Worden in de gevangenis gegooid. Worden voor de rechtbank worden ze gevoerd. Diezelfde rechtbank die Jezus ter dood had veroordeeld. Waardoor Jezus aan het kruis ging, die worden zij nu voorgevoerd. Ze worden ernstig bedreigd en jullie houden ermee op en je stopt ermee en we willen dit niet langer. Ze zeggen, ja, maar we moeten God gehoorzamen. Ja, maar we willen dit niet. Nou, uiteindelijk worden ze toch vrijgelaten. En dan komen ze samen en dan gaan ze bidden. En het gebed staat hier. Een stukje van dit gebed heb ik hier staan. Want, zeggen ze, in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat gebeuren zou. Zie je dat wat hier staat? Zij hebben niet hun eigen plannetje uitgevoerd, hoewel ze dat wel denken, maar zij voeren uit wat uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. God, zo lezen we het ook in de Bijbel, God stelt koningen en heersers aan. Rutte zit daar omdat God zegt dat hij daar mag zitten. Ja, dan kun je helemaal tegen hem zijn. En hij doet de dingen fout. Maar hij heeft daar nu zijn plaats. Zelfs Poetin heeft de macht in Rusland omdat hij die van God gekregen heeft en omdat God zijn plaats gegeven heeft. Het kan best zijn op een bepaald moment dat God zegt, nou is genoeg. En dan is het ook gelijk afgelopen. Zijn er ook mensen die dat hebben meegemaakt. Maar tot die tijd, God plaatst die mensen daar, God stuurt deze wereld een bepaalde kant op en daar kunnen wij geen verandering in brengen. Maar wat gaan zij bidden? Ze gaan helemaal niet bidden van, Heer, die priesters zijn helemaal waardeloos. En Heer, gaat die priesters, stuur ze weg. En laten we wel nieuwe priesters zijn. Laten we voor bidden. En die Herodes gaan we voor bidden dat de Romeinen hier weg gaan. Nee, zeggen ze. Ze gaan bidden. Nu, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw kind, heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeenkwamen bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dat gebeurde er. Er gebeurde helemaal niks in de tempel met die priesters. Er gebeurde helemaal niks met die koning allemaal. Maar die plaats waar de mensen waren, daar gebeurde iets. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is toch wat je wil? Tenminste, ik wil. Dat is toch waar je naar verlangt, met z'n allen? Dat we dat gebeuren. En dat het, als we dan lezen in de Bijbel ook, wat er daarna gebeurt in handelingen, dat geweldig. Het wordt heel veel mensen gaan geloven. Ze hebben alles gemeenschappelijk en het is geweldig. Ze komen bij elkaar en God werkt. Dat is een gebed naar Gods wil. Dat zie je hier gelijk, want God bevestigt dat. En ik denk dat wij daar naar moeten uitstrekken. Dat God wil door ons heen werken. Hij wil krachtig door ons heen werken, niet een klein beetje. Want misschien dat je denkt van dingen die ik zeg, wat zijn we dan machteloos? Bepaalde dingen wel, maar niet in jouw persoonlijke leven. Niet in jouw persoonlijke omgeving. In je persoonlijke omgeving heb je macht. Door de stappen die je zet in die omgeving, dat God met je is en dat je die mag innemen. De stappen die je naar de buurman zet of naar de buurvrouw. En Martijn, die bad er ook nog voor dat God ons wil gebruiken op die manier. Op die manier wil God ons gebruiken. En ik denk dat hij ons ook oproept om dat te gaan doen. Dat we de goede strijd strijden. En dat we het verlangen hebben om met elkaar, dat Gods geest ons vervult. Dat we zo vol zijn dat het zal stralen. Dat we zo de wereld zullen veranderen. Ik had nog, maar dan moet je even een paar keer doorklikken, want ik had hier iets wel. Deze. Daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten, wat ik denk. Even. God zegent niet jouw omgeving. Je kunt bidden van, Heer, je bent op mijn werk, Heer, wilt u mijn werk zegenen? Of wilt u mijn baas, die is zo vervelend, wilt u hem veranderen? Maar God wil jou zegenen, zodat jij tot zegen bent voor je omgeving. Hij verandert de omgeving niet voor jou, maar hij verandert jou voor je omgeving. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Richt je daarom, vooral als je gaat bidden, als je gaat denken van, richt je op God, wat hij voor jou wil doen. Laat je vol worden met zijn Heilige Geest. En dan kun je van daaruit heel veel betekenen voor Nederland, voor de omgeving. Amen.